Wij gaan vanavond nadenken over zondag 16, vraag en antwoord 43 en 44. En ik zet boven de preek helle diepte en hemeltroost. We gaan ten eerste letten op met hem begraven. Dat is vraag en antwoord 43. Wat voor nut verkrijgen wij nog meer uit de dood van Christus? Antwoord dat wij door zijn kracht, onze oude mens, dat hij met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Met hem begraven. En ten tweede gaan we letten op door hem behouden. Dat is vraag en antwoord 44. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mag zijn en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ik zet dus boven de preek helle diepte en hemeltroost. We letten ten eerste op met hem begraven. Dat is vraag 43. En ten tweede gaan we letten op door hem behouden. En dat is vraag 44. Laten we eens gaan kijken naar vraag 43. Wat verkrijgen wij nog meer voor nut uit de offerand en de dood van Christus aan het kruis? Wat voor meer nut? De Heidelberger Catechismus is bezig om de vruchten in te zamelen van de offerdood van Christus. Daar is nuttigheid uit te halen. Zoals bijen dat doen uit die pure de honing uit de bloemen. Hè? Zo is er uit de dood van Christus, er is wat uit te puren. Ik denk aan die dode leeuw bij Simson. En dat er in die dode leeuw, daar was op een gegeven moment zoetigheid in die sterke. Spijzen ging uit van de eter. En daar was, het was honing in die dode leeuw. En er was een bijenzwerm en die aten, die namen die honing mee. Nou, zo wil ik vanavond met u bij die dode leeuw uit Juda's stam gaan zitten. En als een bijtje de zoete honing daaruit puren. Het geeft zegen om zo met de dood van de Heer Jezus bezig te zijn. En dan vraagt de onderwijzer naar wat meer nut. Hé, dat vind ik een mooie vraag. Hij vraagt dus naar, niet alleen naar het nut, maar is er nou nog meer nut uit te halen? Die man die heeft geestelijke honger. In het vorige vraag en antwoord 42, hebben we al een beetje het nut gezien van de dood van Christus. En hij vraagt door. Hij vraagt naar meer. Dat is gezond. Ook in het geloofsleven is dat gezond. He, dat je niet al snel genoeg hebt, maar dat je naar meer vraagt. Dat is een teken dat je honger hebt. Als een kind slechte eetlust heeft, dan denk je bij jezelf als moeder, nou, mijn kind heeft of te veel gesnoept voor het eten, of het wordt ziek. En weinig trek. En hoe is dat nou in het geloofsleven? Nou, als je weinig trek hebt in de dingen van de Heere, in de dingen die boven zijn, als het al gauw voor jou te moeilijk is en te zwaar en te lang en te taai, dan is er iets in je leven niet in orde. Dan heb je of te veel gesnoept van de lekkernijen van deze wereld. Ja, dan is er geen plaats meer voor het woord van God. En voor de dingen van Gods koninkrijk. Of je bent ziek in je geloofsleven. En dan heb je ook weinig trek. Hier zie ik een gezonde gelovige aan het woord die vraagt naar meer. Heilbegerig noemen we dat. Want we kennen er ook nog maar zo ontzettend weinig van, kinderen van God in ons midden. En juist omdat je dat beseft, dat je er nog maar zo ontzettend weinig van ziet en kent en geniet, vraag je naar meer. Er is ook meer. Er is een dubbele vrucht uit de dood van Christus. En die vrucht mag het geloof plukken en proeven en smaken en genieten en doorgeven. De eerste vrucht uit de dood van Christus hebben we vorige keer gezien. Dat is vraag en antwoord 42. Dat nou onze dood niet een afbetaling is van de zonde, maar een deur naar het eeuwig zalig leven. Weet u het nog vorige week zondagavond? De dood als een deur naar het eeuwig zalig leven. Maar nu het tweede nut. Vraag en antwoord 43. De dood van de Heer Jezus heeft niet alleen te maken met onze dood straks, dat we straks naar de hemel mogen door de deur. Maar de dood van de Heer Jezus heeft ook nu al betekenis voor ons. Niet alleen dat ik straks met hem mag leven, maar dat nu al mijn oude mens gedood wordt in zijn dood. Nou, dat moet ik natuurlijk gaan uitleggen. Antwoord 43 probeert dat. Weet je wat dat betekent? Dat door zijn kracht, door de kracht van zijn dood, onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Al zou ik aan u vragen, wat betekent nou het kruis van de Heer Jezus? Nou, 9 van de 10 die zullen tegen mij zeggen, dominee, daar is de Heer Jezus voor onze zonde gestorven. Goed, maar er is nog wat meer gebeurd. En ik denk dat maar heel weinig mensen dat in eerste instantie zouden zeggen. Niet alleen dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dat zegt een gelovige. Dan komt een tweede hele belangrijke betekenis. Dat kruis wil ook zeggen dat ik, mijn oude ik, met hem gestorven ben. Niet alleen dat de Heer Jezus voor mij gestorven is, maar ik ben ook met hem gestorven. Mijn oude ik, het staat er dat door zijn kracht onze oude mens, mijn oude ik, met hem gekruisigd, gestorven en begraven wordt. Mijn oude ik, dat wil zeggen mijn oude mens, mijn oude boze ik, mijn verdorven bestaan zonder God en zonder Christus, zoals ik van nature geboren ben, naar Adams natuur. Dat ikkerige leven, dat is toen ik tot geloof kwam, toen de Heer Jezus stierf van het kruis, toen is dat ik van mij ook meegekruisigd aan die kruispaal. Nou, dat is moeilijk om te vatten. Ik heb daar zelf ook jaren over gedaan om daar enigszins zicht op te krijgen. Ik geloof dat ik het nou meer en meer ga zien en ook ga ondervinden. En wij zijn van nature zoals we geboren worden, zonder God, zonder hoop, zonder Christus, onbekeerd. Dan zijn wij een stelletje egoïsten. Ons ego, ons ik, staat in het middelpunt. Ik. Bij sommige mensen zie je het heel duidelijk. Het draait allemaal om dat eigen ik. Egocentrisch. Het centreert rondom dat ene ik. Mijn ik. Ik. I. Me and myself. Daar gaat het om. I. Zoals de Engelsen dat met een hoofdletter schrijven. He, dat ik, die jij, dat moet met een kleine letter, maar ik moet met een hoofdletter. En dan ik eerst. We leren het al op de basisschool. De eerste persoon, dat is ik. En de tweede is jij en de derde is hij. Maar in het geestelijk leven is het andersom. Als de Heer in je leven gaat werken, dan is het niet meer ik eerst, maar dan wordt die derde persoon wordt nummer één. Dan is de eerste persoon is hij. En de tweede wordt jij, een ander. En de derde wordt ik. Dat is bekering. Dan wordt mijn ego verwond. He, dan word ik zo getroffen door wie God is, dat ik er kapot van ben. Dat is de bedoeling. Dat er geen streep komt onder mijn eigen ik. Mijn eigen ik gericht leven, mijn eigen belang. Als ik maar. Maar dat er een streep gaat, een kruis gaat door mijn eigen ik. Nou, dat noemt de Bijbel onze oude mens. En als er nou gesproken wordt in antwoord 43 over een oude mens, dan komt natuurlijk de vraag in je op, is er dan ook een nieuwe mens? Ja, die is er. Een nieuwe mens is er. Bij de wedergeboorte, als de Heer Jezus in je hart door het geloof komt wonen, dan krijg je een nieuw mens. Een nieuw leven heet dat. Een leven uit God. Het nieuwe leven. En die nieuwe mens die trekt naar de Heer. Die trekt naar de dingen die boven zijn. Maar er blijft ook nog een restje over van die oude natuur. En dat, ja, dat trekt natuurlijk weer naar de dingen van deze wereld. En dan staat er iets heel belangrijks. Ik ga u dat proberen duidelijk te maken. Die oude mens, ik zeg dat nogmaals. Die oude mens, dat is een mens onder de macht van de zonde. Wat ik was voor mijn bekering, dat is mijn oude mens. Die natuurlijke onbekeerde mens door de zonde beheerst. En die oude mens die bestaat niet meer. Die is gekruisigd, gestorven en begraven. En daarom, beste mensen, ik wil niet eigenwijs zijn hoor. Ook al ben ik dat wel een beetje. Maar ik wil toch u ergens op wijzen. Er staat in antwoord 43, en daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Hoezo eigenwijs? Ik ben het er niet mee eens. Ik ga het zeggen waarom. niet helemaal mee eens. Klinkt dat misschien een beetje bescheidener. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gestorven en begraven wordt. En daar ben ik het niet mee eens met dat woordje wordt. Ik denk dat het schriftuurlijker is in alle bescheidenheid om te zeggen dat die oude mens gekruisigd, gestorven en begraven is. En dat is toch wel belangrijk om dat te zeggen. Er staat in de Bijbel, ik noem een plaats, Galaten 2. Waar Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hoort u het? Ik ben niet, ik word, ik ben met Christus gekruisigd. Er is een ander in mijn leven gekomen die het roer in handen gekregen heeft. Ik geef u een voorbeeld. Die oude, denk aan Paulus. Die oude mens, dat is de fariseer Saulus. En toen hij tot bekering kwam, toen is die fariseer Saulus, die is gekruisigd, gestorven en begraven met Christus. En die werd veranderd in een nieuwe mens, namelijk de christen Paulus. Maar die oude mens, de fariseer Saulus, die leeft niet meer, die bestaat niet meer. Met hem gekruisigd, met hem gedood en met hem begraven is. God heeft radicaal met de oude mens afgerekend op Golgotha. He, mijn bestaan zoals voor mijn bekering, dat is begraven aan de voet van het kruis. Een steen erop en een zegel eraan en wacht dus ervoor. En toen ik tot geloof kwam, toen heb ik dat ook subjectief mogen zien. Hoe moet ik dat nu nou duidelijk maken? Ik heb het idee dat het niet helemaal overkomt. Hoe moet ik dat duidelijk maken? Aan het kruis is die oude mens gekruisigd van mij. En toen ik tot geloof kwam, toen mocht ik dat persoonlijk ook gaan leren kennen, dat dat oude weg is. Weet je, eigenlijk was dat vroeger ook zo met de doop. In de vroege kerk werd in de paasnacht, werd er veelal volwassen gedoopt met onderdompeling. Nou, daar zie je dat heel duidelijk. We hebben het gelezen in Romeinen 6. In Romeinen 6, waar staat dat ik met hem, letterlijk een citaat, dat ik met hem door de doop tot zijn doop, tot zijn dood begraven ben. Door de doop word ik tot zijn dood begraven. He, door die onderdompeling ging zo'n man die pas tot bekering kwam, die ging dan helemaal kopje onder in dat watergraf. En daarmee werd als het ware symbolisch zijn hele oude leven verdronken, begraven. En dan stond hij aan de andere kant, stond hij weer op uit dat water en kreeg hij een nieuw wit kleed aan om dan voortaan in nieuwheid des levens te wandelen. Maar dat oude dat werd begraven, dat is weg. Op het moment dat je tot bekering komt en dat wordt gesymboliseerd door de doop. Nou, hoe kan je dat nou in je leven praktisch uitwerken? Nou, er was eens een jonge christen die vroeg is aan een oude, ervaren christen. Ja, wat betekent dat nou, meneer, broeder? Wat is nou de betekenis daarvan dat nou mijn oude mens weg is, niet meer bestaat? Nou, toen zei die ervaren christen dit. Jongen, nou moet je eens gaan naar een kerkhof. En roep daar de doden uit de graven. Die zullen niet komen. Ga heen naar dat kerkhof en prijs de doden. Doe hen mooie beloften. Ze zullen er niet uitkomen. Ga naar datzelfde kerkhof en scheld die doden. En dreig ze. Maar het is tevergeefs. Ze zullen er niet uitkomen. Leer dan, dan komt de les. Leer dan, zei die oude christen tegen de jonge christen. Leer dan de les van de dodenakker. Als je oude mens met Christus gestorven en begraven is, dan kan soms de Satan komen. En de zonde en de wereld, en die kunnen je verlokken. Je prijzen, je mooie dingen beloven. Maar jij luistert niet meer. Jij bent dood voor die zonde. En ze kunnen je schelden en dreigen. Maar het doet je niks meer. Want jij bent dood voor de zonde. Jij bent dood. Die oude mens die luistert daar niet meer naar. En zo is het. Ik ga het nog duidelijker zeggen. Nou snap je wat ik bedoel. Ik ga het nog duidelijker. Ik denk aan de kerkvader Augustinus. Mooi voorbeeld. Onthouden kinderen. Ik denk aan de kerkvader Augustinus. Radicaal tot bekering gekomen. Nou, hij liep eens in de straten van Milaan. En daar kwam hij een vrouw tegen, een hoer. Een vrouw van lichte zeden, prostituee. Nou, daar ging hij voor zijn bekering, daar kwam hij daar nog wel eens. Had ook een bond leven achter de rug. Had vaak die ene vrouw bezocht. Nou, die vrouw zag hem lopen ook na zijn bekering. En die riep, Augustinus, Augustinus. Maar ja, Augustinus die liep gewoon door. En hij nog een keer roepen, Augustinus. En hij deed net alsof hij die vrouw niet hoorde. Nou, toen liep ze die Augustinus achterna. En ze vroegen, hé, waarom luister jij nou niet naar mij? En toen zei Augustinus dit. Hij zegt, de man die jij riep, dat is de oude Augustinus. Maar die oude Augustinus, die is dood. Die kan jouw stem niet meer horen. Maar de nieuwe Augustinus, die heeft Christus aangenomen. En daarom is die nieuwe Augustinus een nieuw schepsel geworden. En die kan niet meer met jou omgaan, tenminste. Zolang jij in de zonde blijft leven, wat je tot nu toe gedaan hebt. En Augustinus liep door. Nou, dat is het nou. Die oude mens, wat ik was voor mijn bekering, dat is dood, dat is begraven, dat is met Christus gekruisigd. En ik leef nu in een nieuw, godzalig leven. Wat betekent dat nou praktisch voor ons? Praktisch betekent dat, gemeente, dat staat in het antwoord, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande de dankbaarheid opofferen. Praktisch heeft dat twee consequenties, negatief en positief. Negatief wil het zeggen dat dus de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Ik zeg het met de woorden van Romeinen 6, wat we gelezen hebben. Die zegt dit, als dat nou zo is, objectief, aan het kruis, subjectief toen je geloof, tot geloof kwam. Hoe moet je dat dan praktisch uitwerken? Dan zegt Romeinen 6 dit. Rekent het ervoor dat u ten opzichte van de zonde dood bent. Niet meer naar luisteren, niet meer op ingaan. Net zoals die dood op het kerkhof. Rekenen ervoor dat u ten opzichte van de zonde dood bent, maar dat u voor God leeft in Christus. Laat de zonde, zegt hier het antwoord, niet over u meer regeren. En mocht dat toch nog als onkruid uit die dode akker toch weer tot leven komen, dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, kwaadspreken, kwade begeerte, toorn, hartstocht, kwaadheid, laster, vuile taal, liegen. Hou je ervoor dood. Dood die leden desnoods. Die boze lusten, die zondige begeerte, die corrupte neigingen. Ga er niet meer op in. De schuld van de zonde is vergeven. En de macht van de zonde is in het leven van een christen in principe gebroken. Dat wil niet zeggen dat je dan volmaakt en perfect bent. Nee. Er blijven... Kijk, ik was een oude mens. Die bestaat niet meer. Maar ik heb nog wel iets van die zondige natuur overgehouden. Die oude natuur, dat zondige vlees. Die Saulus, die fariseer Saulus, die bestaat niet meer. Het is geworden de christen Paulus. Maar toch had Paulus nog iets van het zondige vlees in zich. Als het goede wil doen, ligt kwade me bij. De resten van de zondige natuur zitten nog wel in ons. Ze heersen niet meer over ons. Er staat een ander aan het roer. Maar ze zijn nog wel in ons aanwezig. Nou. Een ander heeft het voor het zeggen. De heiland staat aan het roer. Positief wil het zeggen. Laat die boze lusten niet meer over ons regeren. Positief dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Nou, dat is nou met name het christenleven. Het gezonde geestelijke leven, dat is dat we nou niet meer gehoorzamen aan de boze neigingen, maar dat we nou als een dankoffer aan Christus zullen leven. Hij bracht het zoenoffer. En nou mag ik uit dankbaarheid het dankoffer aan hem brengen. Hij gaf zichzelf als een zoenoffer voor ons. En dan mag ik mezelf geven als een dankoffer aan hem. Zoals de offers in het Oude Testament vanaf het altaar in rook opgingen. Tot een lieflijke reuk voor de Heere. Heere, laat mijn leven mogen zijn als een lieflijke reuk van dankbaarheid voor u. Ziet u wat er staat? Er staat in het antwoord dat wij onszelf aan hem tot een dankoffer opofferen. Toewijden, zegt een andere vertaling. Dat ons leven aan hem toewijden. Ja, dat is toch ten diepste de begeerte van het hart van een christen. He, dat je zegt, nee, mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nee, mijn handen. Ik kan dat zelf niet, maar neemt u mijn handen, Heer. Maak ze sterk. Trouw en vaardig tot uw werk. Heer, mijn lippen, nee, mijn lippen, maak ze rein, dat ze u getuigen mogen zijn. Neem mijn stem, Heer, neemt u het, neem mijn stem. Opdat mijn lied u, mijn koning, hulde biedt. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Toegewijd aan u weer. Dat is het leven van een christen. Het leven van de dankbaarheid, het leven van de heiligmaking, of hoe je het ook wil noemen. Dat is het leven van een christen. Ja. Ja. Er staat niet dat ik iets van mezelf geef. Of één dag in de week van mezelf aan hem. Maar dat ik mezelf geef. Helemaal. Niet iets, maar totaal. Heer, ik ben hier helemaal voor u. Ik ben helemaal voor u. Dat betekent praktisch, gemeente. En dat is nogal wat. Als het nou gaat om dat altaar, hè? Dat altaar waar de Heer Jezus het zoenoffer gebracht heeft om mijn zonde te verzoenen. Dat ik nou uit dankbaarheid op datzelfde altaar mezelf leg. Als een dankoffer aan hem. En beste mensen, dat is heel wat hoor. We kunnen dat wel even lezen, zeggen en preken. Maar hebben u uzelf wel eens op het altaar mogen leggen? Ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Dat betekent dat het niet meer gaat om mijn wil. Dat het niet meer gaat over wat ik denk. Dat het niet meer gaat over mijn argumenten en mijn sentimenten en mijn gevoelens. En hoe ik het gepland heb in mijn leven. Nee, dan leg ik alles, zelfs mijn vrouw en mijn kinderen, leg alles op het altaar. De Heer, het is van u. En dat zijn de echte christenen. Die hebben niks meer voor hunzelf. Die zijn van een ander. En die hebben ook alles wat ze hadden aan een ander, aan hem gegeven. Een levend dankoffer. Ja. Nou, tweede gedachte. Dat is vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Ja, gemeente, nou gaan we... Nou komen we op een diep onderwerp. Ik kan er eigenlijk alleen maar met huiver over preken vanavond. En toch wil ik zo stapje voor stapje met u proberen een beetje te proeven wat hier nou bedoeld wordt. Nedergedaald ter helle. Ik huiver er eigenlijk om daar verder over in te gaan. En toch laten we heel voorzichtig proberen de schrift na te spreken. Hier zijn we genaderd tot de laatste trap. De vijfde trap van zijn vernedering. Geboren, geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Er werd vroeger wel eens gezegd, weet je wat nou een goede preek is? Ja, ik kan er wel een beetje op afdingen hoor. Maar goed, wat is nou een goede preek? Een goede preek, zei ze vroeger, dat is een preek waar nou God op het hoogst wordt geëerd. En waar nou een mens op het diepst wordt vernederd. Vanavond ga ik u verkondigen niet dat een mens op het diepst wordt vernederd, maar dat nou Christus tot in de diepste diepte zichzelf wilde vernederen. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Ik denk aan het aloude avondmaalformulier, waar zo ontroerend onder woorden wordt gebracht dat hij zichzelf heeft vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met een luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat, dat is een bedoeling, opdat wij tot God zouden worden aangenomen en nimmer meer verlaten worden. Hoe diep zijn wij gevallen, mensen? Daar hebben we geen besef van wat voor gewicht de zonde heeft. Hoe diep we gevallen zijn. Maar hoe laag heeft Christus willen bukken om die diepgevallen zondaars van de rand van de hel weg te rapen en mee te nemen naar de hemel. Ik vind het zo wonder. Aan de ene kant vind ik het zo moeilijk om hierover te praten. Aan de andere kant is het ook zo heerlijk. Het is net als een weegschaal. Hij heeft zich zo, die ene schaal is de schaal van zijn vernedering. Hij heeft zich tot in het allerdiepste willen vernederen, tot in de helle smart. Opdat mijn verlossing nou zou zijn, hemelhoog, helle diepte voor hem, hemeltroost voor mij. En dat is nou het heerlijke ervan. Wanneer is dat nou gebeurd? Wanneer volgt daar nedergedaald de helle? Ja, nou zou je zo denken dat dat na de dood van de Heer Jezus gebeurd is. Hij heeft geleden en toen is hij gekruisigd en toen is hij gestorven, begraven. En daarna, na zijn dood, is hij dus naar de hel gegaan. Nee, dat is niet waar. Althans, Luther zegt dat wel waar is en Calvijn zegt dat niet waar is. Luther ziet het inderdaad dat Christus naar de hel, naar de plaats van de hel gegaan is na zijn dood. En dat hij daar heeft uitgeroepen dat hij de overwinnaar is. Dan is het als het ware de eerste trap van zijn verhoging. Hij heeft daar geproclameerd, het is volbracht. En hij heeft in de onderste krochten van de hel geproclameerd dat hij koning is. Nou, dat is een visie, dat zegt Luther. De catechismus die volgt Calvijn. Calvijn zegt nee, als het gaat over nedergedaald ter helle, dan is de Heere Jezus, dat is voor zijn dood gebeurd. Niet na zijn dood toen hij in het graf lag, maar voor zijn dood toen hij nog aan het kruis hing. Hij is niet zozeer naar de plaats van de hel gegaan, als wel de toestand van de helse smarten heeft hij ondervonden in de 3 uren van duisternis. En daarom is het de laatste trap van zijn vernedering. Catechismus volgt hier Calvijn. En ik denk dat ik dat ook geneigd ben om dat te doen. Waarom, zou u kunnen vragen, waarom volgt dit dan na de begrafenis? Gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Waarom noemt de geloofsbelijdenis dat dan aan het eind? Ik denk dat daar dit in zit. De geloofsbelijdenis noemt dat aan het eind. Het zwaarste lijden wordt aan het einde het laatste genoemd. Het laatste, die laatste trap is het dieptepunt als het ware. Niet zozeer chronologisch, maar het zwaarste dieptepunt van zijn lijden. Eerst is zijn lichaamslijden omschreven, gekruisigd, gestorven. En nu wordt zijn zielenlijden beschreven, nedergedaald ter helle. Weet je, daar zit ook iets in van dat de Heer Jezus in zijn verlossende genade nou de gang ging die een zondaar ging. Want laten we eerlijk zijn, gemeente. Als je nou zonder God en zonder hoop leeft, weet je wat dan jouw levensgeschiedenis is? En dan moet ik je maar eerlijk behandelen. Dan word je geboren en dan leef je en dan sterf je en dan ga je, wat God verhoede, maar dan ga je straks naar de hel. En nou heeft de Heere Jezus in zijn verlossende genade, heeft hij diezelfde volgorde doorstaan, doorleden. Hij is geboren, hij heeft geleefd, hij is gestorven en hij is ook naar de hel gegaan. Om helwaardige zondaars die zich in hem hun vertrouwen hebben leren stellen, nou van die hel te verlossen. Wat is de betekenis daarvan? Nedergedaald te hebben. Ik heb al gezegd, de Heer Jezus is, dat zeggen de meeste geïnformeerde theologen, de Heer Jezus is niet letterlijk en persoonlijk naar de plaats van de hel gegaan. Maar de hel was in hem. Als je zijn klacht hoort, die kruisklacht, hè, in die 3 uren van duisternis. Mijn God, dat was de hel. De Godverlatenheid, dat is het. Toen ging de Heer Jezus verloren, in plaats van mij. Toen stuurde God zijn Zoon naar de hel om mij er vandaan te halen. Toen werd de borg verdoemd, opdat ik zou kunnen worden verzoend. In het hart van de heiland was liefdegloed. Liefdegloed voor zondaars om ze te redden. In het hart van de heiland was ook de toornengloed van God. Die hij moest doorstaan om mij te redden. Nee, dan mag ik nog op een puntje wijzen. Nogmaals, u moet daar zelf maar, u hoeft niet meer mee te zijn. Maar ik probeer uw bijbels te leren denken. Ik denk dat in het antwoord 44 ook een onnauwkeurigheid staat. Leest u eens mee. Het gaat dus in antwoord 44 over de nederdaling ter helle. En dan staat er in het antwoord dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mocht zijn, me ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. En dan komt het. In welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. Nou, dat laatste, dat geloof ik niet. Dat de Heer Jezus dus in die onuitsprekelijke benauwdheid, in zijn ganse lijden. Een andere vertaling zegt, tijdens zijn ganse leven, maar in zonderheid aan het kruis. Nee, ik geloof niet. Ik geloof niet dat dat bijbels is, dat je kan zeggen dat de Heer Jezus in zijn hele leven die helse smarten heeft ervaren. Dat is niet waar. De Heer Jezus zegt in de Bijbel dat hij in zijn leven op aarde, de Vader is altijd met mij. En zo heeft Christus geleefd. De Vader is altijd met mij, maar hij heeft in bijzonder die helse smarten moeten ondergaan. Niet in zijn leven, maar in die 3 uren van de duisternis en toen alleen, maar toen ook geheel. Dus laatst is wel waar, in zonderheid aan het kruis en dan vooral van 12 tot 3 uur op die Goede Vrijdag. Maar daarvoor niet, daarvoor niet. Ik dacht dat dat bijbels was. En wat dat dan betekent, God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? He, dat godsgemis, die duisternis, dat lijden en die pijn, waar de Heere verlaten werd, waar de volle omgang van de toorn van God op hem terecht kwam. Dat hij totaal verlaten werd door zijn God. En dat hij moest missen geheel en al de liefde en de gemeenschap met God. O gemeente, toen de Heer Jezus daarvoor stond in Gethsemane, hè, toen stond hij er nog voor. En dan lees ik al van onuitsprekelijke bedroefdheid tot in de dood toe. Mijn ziel is bedroefd en beangst tot de dood toe, toen stond hij ervoor. En ik lees van dat zweet wat grote droppels bloed wordt. Hij kroop als een worm en geen man. Toen stond hij er nog voor en in Golgotha aan die 3 uren moest hij erdoor. We hebben gezongen op Psalm 116. Ik vind dat zo ontroerend. U vindt dat misschien ook wel een mooie psalm, omdat u het kent vanaf uw jeugd. Maar ik vind het zo ontroerend dat de Heer Jezus Psalm 116 letterlijk gezongen heeft. Op die witte donderdag 1, de laatste nacht van zijn leven, toen ze het Pascha hadden gevierd. Toen hebben ze het groot halleel gezongen, toen zong de Heer Jezus met zijn lippen ook Psalm 116. En als er van 1 waar is geweest, dat Psalm 116 zijn psalm was, dan was het van de Heer Jezus. God heb ik lief. Dat heeft hij in zijn hele leven betoond. Maar ook het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Gethsemane. Daar de angst der hel. Dat gaat verder dan doodsangst. Angst der hel gaat verder. Mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en omringd door droefenissen. Ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Dat heeft de heiland gedaan. Tot 3 maal toe in Gethsemane. Ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is zo ontzaggelijk vreselijk. Niemand kan zeggen wie je ook bent. Wie je ook bent. Niemand kan zeggen dat hij totaal door God verlaten is. Dat kan je niet zeggen. En dat mag je niet zeggen. Want dat is ook niet zo. In dit leven, zolang je leeft, ben je nooit totaal helemaal van God verlaten. Een kind van God kan wel geestelijke verlatingen kennen. Dat je in de tijd de nabijheid van de Here niet ervaart. En dat is soms bitterder dan de dood. De Heer is onuitsprekelijk ver weg lijkt. Maar dat is niet Gods verlating, zoals hier gaat. Geestelijke verlatingen niet komen voor, maar dat God je totaal verlaat, nee. Nee, dat kan geen mens zeggen. Weet je wat dat nou is, gemeente? Weet je wat er in het paradijs gebeurd is? Daar heeft de mens aan God de rug toegekeerd. Toen heeft de mens God verlaten. Maar zolang wij leven, verlaat God ons niet. Maar de hel is andersom. In het paradijs heeft de mens God de rug toegekeerd. In de hel zal het zo zijn dat God de mens voorgoed de rug toekeert. Dan zal God de mens voorgoed verlaten. Dan trekt de Heere zich voor eeuwig terug. En nou begrijpt u waarom die plaats duisternis wordt genoemd. Want God is licht. God is licht. En wij kunnen wel met onze rug naar God toe staan. Maar als God licht is en zich nog niet van ons afgekeerd heeft, vallen toch de stralen, dan zie je toch nog wat schaduw. Ga mee. Maar als God zich voorgoed van je afkeert, als het licht zich van je afkeert, dan kom je terecht in de totale donkerheid. Dan kom je terecht in wat de Bijbel noemt een eeuwige nacht. God is liefde. God is liefde. En als die God van liefde zich zijn rug naar je toekeert, ja, dan kom je terecht in de plaats waar alleen maar hel is en haat en dood. En dat is ontzaggelijk. Daar zullen demonen komen. De duivel en al zijn trawanten. Maar het is zo erg dat daar, hoewel de hel niet voor mensen is gemaakt, dat er toch mensen zullen komen. Die in hun leven voor de Satan hebben gekozen. En zich maar weigerde te buigen voor koning Jezus. Gemeente, vind ik het nu erg? Ja, ik vind het verschrikkelijk om dat te zeggen. Er zullen mensen zijn, ook kerkgangers, die straks als vijf wijzen, als vijf dwaze maagden, die wijzen gingen naar binnen. En die dwazen stonden voor een gesloten deur, buiten in de nacht. En geen één lichtstraaltje meer. Moet je eens kijken hoe de catechismus dat noemt. Hè? U zegt, nou, ik vind het antwoord eigenlijk wel erg lang. Ja, dat is waar. Het antwoord is lang. En toch is het wel eens goed om erbij stil te staan, weet je dat? Dat is wel eens goed hoor. In de wereld, in de popmuziek, in de housemuziek, de metalmuziek, daar schamen ze zich niet voor om met de hel te smijten. Dat zie je op flyers. Ik heb eens een lied gehoord van Madonna die zegt, of een optreden van Madonna die zegt, kan me niet schelen dat ik naar de hel ga. Kan me niet schelen. Die zeggen dat openlijk. Ik heb eens gelezen van een popconcert van Madonna dat ze liet skanderen. Hè. Hey, dat hele, al die duizenden, tienduizenden fans. Go to hell, go to hell. En al die tienduizenden fans die skandeerden, we gaan naar de hel, we gaan naar de hel. En als je als dominee erover preekt, ja, dan ben je zware dominee. Mensen, het is een werkelijkheid hoor. Het is een werkelijkheid. Het is een realiteit. En als je niet gelooft in de kerk, dan moet je maar gaan naar die popconcert. Want dan zeggen ze het openlijk dat het er niks kan schelen. En in de kerk wordt gelukkig verkondigd dat er nog een uitweg is. Een eerlijke uitweg. Dat Christus naar de hel gegaan is. Om nou zondaars in de hemel te brengen. En nou staat de Heere Jezus vanavond voor je met uitgebreide armen. En nou zegt hij vanavond, laat je nou vallen in mijn armen. En dan zal ik je redden en meenemen naar dat land. Van louter licht en liefde en leven en heerlijkheid. Waar geen mens meer zal wenen. En waar geen mens meer ongelukkig zal zijn. Maar waar God zal zijn, alles en in allen. Moest kijken hoe de catechismus dat nou zegt. Hè? dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid. 4 termen staan er hier. Benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling. Onuitsprekelijke benauwdheid. Er zijn een paar dingen in de Bijbel onuitsprekelijk, inexpressible, onuitzegbaar, niet uit te drukken. Er zijn een paar dingen in de Bijbel onuitsprekelijk. Zal ik er wat noemen? Het eerste wat onuitsprekelijk is, dat is Gods gave. Gode zij dank, zegt Paulus voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat denkt hij aan de Heer Jezus. Dat is zo'n onuitsprekelijk godsgeschenk. Wie de Heer Jezus is. Dat niet uitdrukken. Kan ik niet uitleggen. Al ben je volgens mij 100 jaar dominee. Dan heb je er nog maar. Dan heb je er nog maar zo weinig van. Je hebt er maar zo weinig van gezegd. Een onuitsprekelijke gave. Dat is de Heer Jezus. Je raakt er niet op uitgekeken. Je raakt er niet van uitgezongen. Je raakt er niet van uitgesproken. Wie hij is. Onuitsprekelijk. Weet je wat onuitsprekelijk is? Het is paradijs. Paulus zegt, ik ben er 1 keer in opgetrokken geweest. En daar heb ik dingen gehoord. Ik heb onuitsprekelijke woorden gehoord. Dat is zo heerlijk. Wat nou geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat nou in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is zo onuitsprekelijk. Want dat is die hemel bij God in het paradijs. Eeuwig met hem. Hij zegt, weet je wat nog meer onuitsprekelijk is? Dat is die vreugde in de hemel. Wij verheugen ons, zegt Petrus, met een onuitsprekelijke vreugde. Ja, mensen. Als je daaraan denkt. Heb je misschien ook wat huisraad boven? Dat je zegt van ja. Ik mag zeker weten dat ik een vader of een oma of een opa heb. Ja, die zijn boven. Die zijn boven. Dat weet ik zeker. Dat weet ik. Van mezelf weet ik het nog niet zeker. Maar dat weet ik zeker. Nou, dan zeg ik vanavond. Dat nou. Die familieleden die nou al boven zijn, hè, die verheugen zich op dit moment met een onuitsprekelijke vreugde in hem. En weet je hoe dat komt, dat ze zich zo met een onuitsprekelijke vreugde mogen verheugen? Dat komt, dat staat hier, omdat de Heer Jezus in die onuitsprekelijke benauwdheid voor hen is geweest. Dat is ook onuitsprekelijk. Smarten wordt overgesproken. Verschrikking. En de kwelling der hel. Hij is erin gezonken. Ziet u dat woordje gezonken? In het Engels staat er, in de Engelse staat, he plunged. Hij is erin ondergedompeld. Hij is in die stroom van mijn ongerechtigheden ondergegaan. En hij heeft het ondergaan. En hij is in die zee van Gods toren ondergegaan. Hij is erin ondergedompeld. En dan dat heerlijke. En daar ga ik mee eindigen. Heerlijk om daarmee te mogen eindigen. Op dat. En daar staan er 3 dingen. 3 bedoelingen daarvan. Wat is de bedoeling daarvan? Op dat. Nou, er staan 3 werkwoorden. Leest u maar mee in antwoord 44. Op dat. En dan staat er het werkwoord verzekerd. En er staat het werkwoord vertroost. En de laatste woorden zijn verlost. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben. En ik mij ganselijk vertrooste. En dat ik mag weten dat mijn Heer Jezus Christus mij uit de helse pijn en benauwdheid verlost heeft. Dus de bedoeling van die hellevaart van de Heer Jezus, dat was opdat ik nou verzekerd mag zijn, vertroost mag worden en verlost wordt. Er staat dat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij. Ja, dat kan een kind van God meemaken. Hoogste aanvechting. Als het geloof nog nooit bij u is aangevochten, dan is het toch nooit echt geweest. Durf ik rustig zo te zeggen. Als uw geloof nog nooit is aangevochten, dan is het nog nooit echt geweest. Want als echt is, komt de Satan erop af. Hoe dan ook. Ja, dat kan je meemaken. De grootste smarten, de zwaarste aanvallen. Soms zo erg, gemeente. Kinderen van God in ons midden. U begrijpt misschien een beetje wat ik bedoel. De een heeft dat meer, de ander in minder mate. Maar soms dat je keel wordt dichtgeknepen. Dat je soms zo benauwd krijgt. Geestelijk benauwd. Lees de psalmen er maar op na. Dat je soms in de vertwijfeling en bijna in de wanhoop zou terechtkomen. O mensen,
daar kon het soms zo hoog gaan, hè, dat je langs de rand van de af... Niet dat het zo moet gaan, hoor, je moet me goed begrijpen, ho ho. Je moet me geen woorden in de mond leggen die ik niet zeg. Maar dat het soms bij een kind van God zo hoog kan gaan, dat het soms langs de rand van de afgrond gaat. Dat ze van binnen roepen, nou kan jij nooit meer zalig worden. Een ander wel, maar jij niet meer. Gemeente, dat kan hoor. Dat moet niet, dat kan. He, dat er van binnen een schreeuw is, Heere, waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? En nou staat de Heer, omdat je juist in je hoogste aanvechtingen verzekerd mag zijn en vertroost mag worden. Dat je zegt, nou ik ga er misschien langs. Ik ga er langs, maar Christus ging er door. Ik ga misschien langs het randje van de hel, maar Christus ging er voor mij doorheen. Nou kan ik misschien wel zakken tot aan de poorten der hel, maar hij heeft gezegd, die poorten die zullen je geenszins overweldigen. Als ik alle troost moet missen, dan is er in mij een vertroosting. Dan is er voor mij een vertroosting dat de Heer Jezus de sleutels heeft, waarmee hij voor mij de hel heeft op slot gedaan en de hemel geopend. Daarom staat er zo mooi dat hij mij niet alleen verzekert in mijn hoogste aanvechting en dat hij mij volkomen vertroost, maar dat hij mij ook van mijn helse benauwdheid en pijn verlost of verlost heeft. En dan had er wat mij betreft nog een zinnetje bijgemogen. Niet alleen dat hij mij verlost van die helse benauwdheid, maar dat hij mij ook voert naar de hemelse zaligheid. Dan kan je in je leven komen in het tweegevecht met Apollyon. Oh, Bunyan wist het dus ook. Ja, die had er ook last van. Dan kan je in je leven terechtkomen in het tweegevecht met Apollyon. Dan denk je, nou ga ik het voor eeuwig verliezen. En nou is het verloren. Maar dan staat er, mijn Heere Jezus. Oh, dat vind ik ook zo mooi, hè, gemeente. In het antwoord. Dat in mijn hoogste aanvechting dat ik mag weten dat mijn Heere Jezus. Oh, wat persoonlijk. Niet de Heere Jezus. Niet alleen onze Heer Jezus, maar in die benauwdheid wordt het zo persoonlijk. Oh, dan is het ook een persoonlijke zaak. Dan voel je ook, het gaat om mij en mijn ziel. Ten opzichte van God, dan valt de hele wereld weg, dan valt de kerk weg, dan vallen kerkmensen weg. Dan is het een persoonlijke zaak tussen God en je hart. En dan te mogen zeggen, mijn Heer Jezus, zoals Christus dat zelf deed in zijn hoogste aanvechtingen, in Gethsemane. Toen zei hij, Abba, mijn lieve vader, indien het mogelijk is. En zelfs toen hij er doorheen moest, door die godsverlatenheid, toen was het nog, mijn God, mijn God. Hoe benauwder je het kan hebben, hoe inniger je gebed wordt, hoe duisterder de nacht wordt, des te helderder klinkt dat, mijn, mijn. Ja, gemeente, ik weet niet hoe dat nou leest bij u, hè. Ik weet niet hoe dat nou leest. Maar, of bij jullie. Ik heb wel eens een vraag gehad van iemand, jaren geleden alweer, een meisje op een of andere SRB-avond. En dominee, als je nou alleen maar angst voor de hel hebt, dat is toch niet genoeg? Je moet toch tot de Heer Jezus alleen maar gaan om hem te eren, niet alleen maar omdat je bang bent. Maar, en dan zeg ik, ja, maar zelfs als je nou Gods eer nog niet op het oog hebt. Maar zelfs als je nou alleen maar bang bent om voor eeuwig verloren te gaan. Omdat de eeuwigheid in je hart gezonken is. Omdat je voelt dat er na de dood het maar twee kanten op kan. En zelfs als je bang bent om straks voor eeuwig verloren te gaan. Zelfs dat is een goede reden om vanavond om nu naar de Heer Jezus te gaan. Dat deed de dichter van Psalm 116 toch ook. Ik lag gekneld in banden van de dood. God heb ik lief, daar begon hij mee. Jawel, maar hij geeft ook de reden waarom hij God lief gekregen heeft. En dan gaat hij vertellen waarom hij God lief gekregen heeft. Dan zegt hij, nou, ik lag op een gegeven moment gekneld in banden van de dood. Ik kon niet meer terug en kon niet meer vooruit. Het was een eenrichtingsverkeer. Ik kon geen kant meer op. Ik dacht, dat wordt sterven en God ontmoeten. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel me alle troost deed missen. Dat is wat, gemeente. Als je dan voelt in je lichaam als afgebroken wordt, dat geen kant meer op kan, dat het sterven wordt en God ontmoeten. Kan geen kant meer op. Ja, dan zijn ze wel een beetje cru uitgedrukt, hè. Dan zijn ze wel eens vroeger, dan zit er op elke haar zit er een druppel doodzweet. En dan? Daar de angst der helmen. En ik was er benauwd, omringd door droefenis. En dan? En dan zie je het, hè. Dat er vanuit de benauwdheid geroepen wordt. En ik riep de Heer dus daarom aan in al mijn nood. O Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En toen, mens, dan staat God al lang klaar. Eén zucht naar omhoog. Toen hoorde God en hij is mijn liefde waardig. Om wat voor een reden je ook gaat naar de Heer Jezus, als je maar gaat. Want hij wacht om ook jou genadig te zijn. Nou gemeente, een ernstige zondag. En ik hoop dat je ook nu weggaat en zegt, ja, in alle ernst is het toch eigenlijk ook een heerlijke zondag. Dan heb ik begrepen vanavond. Helle diepte en hemel troost. En al word je aangevochten, al neemt de troost af, al ebt de blijdschap weg, al kan je soms niks meer terugzeggen tegen al die influisteringen van binnen, dat je dan toch nog kan zeggen, mijn Heer Jezus, ik hou het niet meer, maar hou u me alstublieft dan vast. Al zijn er de hoogste aanvechtingen, al word je in de buurt van het ergste gebracht, dat je dan toch mag zeggen, dat allerergste, daar hoef ik niet door. Want daar is mijn Heere Jezus doorgegaan. Met zijn doorboorde handen verlost hij mij van mijn helse benauwdheid. Gemeente, ja. Ik kan er maar moeilijk mee stoppen. Omdat het ook zo ernstig is. In zondag 16 ging het erover. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Was eens een rijke man, kinderen. Die stond bekend om zijn goddeloos leven. Die had de dominee een keer nodig. In het dorp. Nou, hij ging naar die dominee. Hij moest iets vragen aan die dominee. De dominee was net bezig om zich voor te bereiden op een begrafenis. De dominee zei tegen die rijke goddeloze man, dat hij eigenlijk niet zoveel tijd voor hem had. Dominee, zei die man spottend, ik zou wel eens willen weten hoe uw tekst zou luiden als u moest spreken op mijn begrafenis. Nou, dat was natuurlijk een strikvraag, hè. Welke tekst zou je nou nemen al zou ik begraven moet worden. Nou, toen zei die dominee, ik zou geen tekst uit de Bijbel durven noemen. Want jouw hele leven, ja, daar hebben we ervan niks van die Bijbel willen weten. Dus een tekst uit de Bijbel zou ik niet weten. Maar, zei die dominee, ik zou mijn tekst kunnen nemen uit de geloofsbelijdenis. En dan zou ik voor jouw begrafenis, man, dan zou ik deze woorden nemen. Gestorven, begraven, nedergedaald, ter helle. En toen was het even stil. Maar wel in een hele andere betekenis dan de Heer Jezus dat heeft ondergaan. Toen was het even stil. Zou die man tot bezinning zijn gekomen? Zou die man het ter harte, zou u het, neem jij het nou ter harte vanavond? En dan zeg ik tenslotte, zing het dan maar na wat je misschien wel op de Petrus d'Athene geleerd hebt. Of op een andere school. Begin er maar mee, maar begin dan wel bij vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij hoort mijn stem. Amen.